Goedenavond gemeente. Fijn dat u allemaal hier naartoe bent gekomen of elders met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook hartelijk welkom naar onze band Fortune. Jullie zijn al eens eerder hier geweest. Hartelijk welkom weer in ons midden. De voorganger vanavond is dominee Niels de Jong uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Collecte. De diaconiecollecte is bestemd voor de ZOA. Zij zorgen voor noodhulp en wederopbouw in crisisgebieden. De tweede collecte is voor de kerk. We beginnen de dienst met het lied You Say. Na de dienst is er voldoende tijd voor cola en chips, want het Nederlands elftal speelt pas om 10:00. Dus voldoende tijd. Namens de kerkenraad wens ik jullie een goede en gezegende dienst.
Every single night as thou stay out. Laten we een moment stil zijn om ons op God te richten. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade en vrede zijn van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nog twee liederen, twee gebeden eigenlijk. Kom Heilige Geest en Here's My Heart. Voorafgaand aan de schriftlezing.
Thank you.
Voordat we uit de Bijbel lezen, laten we bidden. Heere God, dank u wel dat we hier bij elkaar kunnen zijn. In alle rust en vrijheid om ook uit uw woord te lezen. En we bidden u, Heere, dat die woorden ook bij ons landen. Dat we ze kunnen meenemen. En dat we ze ook meedragen, zo de rest van de week in. En ook als het over de Heilige Geest gaat en de invloed van de Heilige Geest op ons mensen, dan bidden we u dat het er niet alleen maar over gaat, maar dat die Heilige Geest zelf ook in ons midden is. En onder ons waait en werkt. En in ieder van ons bereikt. Wie we ook zijn, hoe we er ook voor staan, hoe we ook tegenover u staan, dat die Geest van u ons bereikt. Dat ons hart open zal zijn, ook voor zijn invloed en voor uw woord. En dan zal het goed zijn. Dat bid u zo in Jezus' naam. Amen. De titel van de preek is: De Heilige Geest maakt je een beter mens. En dat is nog best lastig te bewijzen natuurlijk. Je zou het wat dat betreft kunnen vergelijken met liefde. Ja, daar kun je ook van zeggen, ja, als een vader of moeder van een kind houdt of hij daar iets voor doet, dan kun je zeggen, ja, dat is toch echt liefde. Maar dat is nog wel moeilijk te bewijzen, want ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat is allemaal een beetje product van evolutie en mensen hebben gewoon geleerd om voor hun nageslacht te zorgen, omdat ze dan weten dat dat nageslacht eens voor hen zal zorgen. Ja. Of als iemand iets voor een ander doet, hè, of voor een vriend, of gewoon iets doet voor een ander. Dan kan je zeggen, ja, dat is toch echt liefde, daarom doet iemand dat. Maar iemand kan terugbrengen, nou ja, dat kun je wel denken, maar eigenlijk is het gewoon wat voor wat hoort wat. En wij mensen weten dat als we goed doen, dat we dan meestal ook wel weer goed terugkrijgen. Dus als je wil, kun je liefde altijd wel weer plat slaan of iets anders. Hè? Want je kunt het niet aantonen. Hè? Liefde kun je niet pakken en laten zien. Hè? Zo gaat dat niet. Nou, zoiets is het met de Heilige Geest ook. Die kun je ook niet aanwijzen of aantonen of bewijzen. Ook niet de invloed van de Heilige Geest op iemand. Ja, als je dat probeert woorden te geven, dan kan altijd iemand zeggen van, ah, ik denk dat dat ergens anders doorkomt en echt bewijzen kun je het niet. Maar met liefde, ik hoop dat we allemaal die ervaring wel hebben, daar kun je toch van weten. Ja, het kan zwaar wezen dat je het mij niet kan bewijzen, maar ja, ik weet het gewoon dat het bestaat. Ik voel het bij mezelf, bij anderen, ik merk het gewoon. Nou, zo kan dat met de Heilige Geest ook. Ook al is het niet te bewijzen misschien of aan te tonen. Je kunt door ervaring wel die geest opmerken. Gewoon weten, aanvoelen wanneer die in jou of anderen werkt. Nou, kijken we vandaag naar een paar stukjes uit Handelingen die steeds over Barnabas gaan. En bij hem zie je het ook. Of kun je het zien. Of in ieder geval dat is wat Lucas, de schrijver van Handelingen, wil laten zien dat bij Barnabas de Heilige Geest aan het werk is. Hij noemt hem ook iemand die vol is van de Heilige Geest. Dus als je naar Barnabas kijkt, dan zie je, ja, wat voor mens Barnabas is geworden. Natuurlijk kun je zeggen, ja, dat komt ook door zijn opvoeding en dat komt door de mensen met wie hij omging en dat zal ook met zijn karakter te maken hebben en zo. Ja, dus je kunt het, als je wilt, allemaal weer plat slaan. Maar Lucas zegt, ja, wat er met Barnabas aan de hand was, dat kwam ook echt wel door de Heilige Geest. Nou, we lezen een paar stukjes uit Handelingen over Barnabas en dan kijken we naar wat voor mens hij was geworden. En proberen dat ook te vertalen naar onszelf. In Handelingen 4, daar komt Barnabas voor het eerst naar voren. Barnabas is geen hoofdpersoon in het boek Handelingen. Maar wel iemand die af en toe door Lucas voor het licht wordt gebracht. Omdat hij wel als een soort voorbeeld geldt voor Lucas, de schrijver van Handelingen. Ik lees een paar stukjes. Ik denk niet dat ze op de biemen staan, maar je kunt ze denk ik wel meemaken. Het begint in Handelingen 4. De eerste gemeente, de eerste christenen zijn een groep die heel veel met elkaar deelt. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer. Waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen. Wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Ietsje verder lezen we in Handelingen 9. Saulus was eerst een vervolger van christenen, maar zag het licht, kwam tot een enorme ommekeer en werd christen en ging ook het goede nieuws van Jezus verder vertellen. Dat leverde hem heel veel weerstand op van zijn oude vrienden, de Joodse leiders. Maar de christenen, de christelijke leiders, die hielden hem ook buiten de deur. Die vertrouwden het niet zo met Saulus. En dan staat er opeens iets dit over Barnabas. Barnabas nam hem, Saulus, echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat die met hem had vrijgesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Barnabas neemt Saulus onder zijn hoede. En dan lezen we nog een stukje, ietsje verder. Het goede nieuws is inmiddels ook ver buiten Jeruzalem gekomen, ook in Antiochië. En daar komen heel veel mensen tot geloof. En dan staat er dit. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Tot zover de lezingen uit de Bijbel. We krijgen zo een beetje een beeld van Barnabas, hè, wat voor iemand het is. Lucas, de schrijver van Handelingen, kan hem een voortreffelijk iemand noemen. En als je hem zo leest, dan denk je ook inderdaad, ja, Barnabas is wel iemand die je er goed bij kunt hebben. Hè, dat, op zo iemand kun je bouwen. Hè, die is goed voor de groep. Hè, dus als mensen daar beginnen te delen, hè, van wat ze hebben, om zo anderen die te weinig hebben te kunnen ondersteunen, ja, dan is Barnabas ook iemand die dat doet. Ja, hij verkoopt een akker en de opbrengst daarvan deelt hij voor anderen. Ja, dan moet je wel een groot hart hebben, hè? Als je dat doet. Hart voor anderen. En blijkbaar ook niet vastzitten aan je bezit. Nee, die Barnabas doet wat de bedoeling was. En zo draagt hij bij met wat altijd al de bedoeling van God was. Want God had namelijk in het eerste deel van de Bijbel gezegd dat er geen armen moesten zijn onder het volk. En bij die eerste christenen wordt dat waar. Ze doen hun best dat er niemand onder hen is die gebrek leidt. En Barnabas heeft dat ook zo begrepen en hij draagt zijn steentje bij. En als je hem zo verder leest van hem, dan hoor je dat hij de bijnaam Barnabas heeft gekregen. Dus dat is niet zijn echte naam. Dat was Jozef. Er waren er blijkbaar misschien wel meer van. Dus de apostelen dachten dat het praktisch was om hem een bijnaam te geven. Of ze vonden het gewoonweg goed bij hem passen. Maar ze gaven hem een bijnaam. Barnabas. Dat betekent iemand die troost geeft. Of die moed geeft. Barnabas is zo'n type. Misschien heb je hem ook wel in de vriendengroep. Of ken je zo iemand. Die heeft altijd een goed woord. Waardoor je je beter gaat voelen. Zo iemand is Barnabas. Ja, Barnabas die heeft dus ook echt oog en hart voor anderen. Die is op anderen gericht. Is niet alleen maar met zichzelf bezig, maar die ziet ook anderen. Blijkt ook weer in een volgend voorval. Hè? Die Saulus die valt een beetje buiten de boot. Dat is ergens wel te begrijpen. Hè? Had eerst christenen naar het leven gestaan. Hè? Wilden ze grijpen en misschien nog wel erger. Maar ja, toen scheen die het licht te hebben gezien en omgedraaid te zijn. Maar die christelijke leiders dachten, nou, we vertrouwen het niet. Het kan wel een list zijn of iets dergelijks. En ze houden hem buiten. Ja, dat is natuurlijk ook naar voor Saulus zelf. Hè? Dan heb je je leven omgegooid en je bent je mensen kwijtgeraakt bij wie je eerst hoorde. Die staan je nu naar het leven, maar je nieuwe vrienden die moeten je ook niet, want die vertrouwen je niet. Maar dan is daar Barnabas en die haalt Saulus erbij. Die neemt het voor hem op, brengt hem bij die apostelen en die zegt, het moet afgelopen zijn met dat hem niet vertrouwen. Je moet eens weten wat hij al gedaan heeft en hoe hij zelf ook over Jezus Christus spreekt, openlijk. En dan wordt Saulus in de groep opgenomen. Ja, Barnabas is een mooie, mooie kerel. Kun je er goed bij hebben. Lucas, de schrijver van Handelingen, die weet wel hoe het komt. Hij is vervuld van de Heilige Geest. Maar hoe werkt dat dan, hè? Kun je afvragen. Hoe werkt dat dan, die invloed van de Heilige Geest? Hoe moet je die dan zien? Nou, misschien kun je dat vergelijken met de rol van een coach. Ik blijf een beetje in de sferen waarin we deze week ons begeven, hè? De voetballerij. Je zou de Heilige Geest ook met anderen kunnen vergelijken, met een gids of een hulpverlener of een inspirator, maar ook met een coach. Nou, we weten allemaal, hè, als het voetbalspel gespeeld wordt, dan begint dat met twee teams van 11 en die spelen het spel. Die doen alles, zou je kunnen zeggen. Vallen aan, verdedigen, passen, scoren, noem maar op. En een coach, die mag niet eens in het veld komen. Die mag geen bal aanraken. En toch, ja, zo'n coach heeft wel invloed. Er wordt wel eens gediscussieerd over hoeveel invloed precies, maar dat zo'n coach invloed heeft, ja, dat is wel duidelijk. En als de coach zijn invloed niet gezien wordt of onvoldoende gezien wordt, dan is hij ook zijn baan kwijt. Hè? Dan wordt er afscheid van hem genomen. Maar je kunt die invloed van die coach wel opmerken. Zeker als je zo'n team, zo'n elftal langer volgt, die al langere tijd een bepaalde coach heeft. Of als je meerdere teams van zo'n coach volgt, dan ga je dingen zien. Even voor de kenners. Een Guardiola, als je die teams vergelijkt met die van Mourinho, dan zie je iets heel anders. Of Sandrina Wiegman, of veel geprezen coach, Engelse dameselftal. Of een Simeone, die hebben allemaal een bepaalde hand, een bepaalde invloed op hun spelers of speelsters. En zeker over een langere periode kun je kenmerkende, typische dingen zien van zo'n coach. Nou zoiets. Dat is met de Heilige Geest ook. Als teams, kerken, of spelers, individuele gelovigen, als die beïnvloed worden door de Heilige Geest, dan gaan ze bepaalde typische dingen laten zien. Bijvoorbeeld in Handelingen lees je daar ook van, die kerk in Jeruzalem, wat is nou typerende van hen? Nou, dat ze dus enorm delen. Ze gaan doen wat God altijd al had bedoeld en wat hij ook had gezegd. Dat gaan ze in praktijk brengen. Ze worden vrijgevig en ze delen. Nou, dat is nou typisch de invloed van de Heilige Geest. Dan word je vrijgeviger. Als de Heilige Geest je beïnvloedt, ja, dan kun je geen egoïstisch mens blijven. Dat kan niet. En we zien het ook, hè, in individuele gelovigen. Hè, zo iemand als Barnabas, hè, dat hij een grote hart krijgt voor anderen. Dat hij gericht is op anderen. Dat hij mensen ziet en een goed woord heeft en iets goeds kan zeggen. Hè, dat is ook typisch iets van de Heilige Geest. Die gaat je oog geven voor anderen. Ja, als de Heilige Geest je beïnvloedt, dan word je er altijd beter van. Het wordt niet altijd makkelijker. Dat is ook wel het eerlijke verhaal. Als de Heilige Geest je beïnvloedt, dat wil niet zeggen dat het je lekker voor de wind zal gaan. Nee. Er is namelijk ook iemand anders in het boek Handelingen, Stefanus. Van hem wordt zelfs 3 keer gezegd dat hij vervuld is met de Heilige Geest. Maar Stefanus zijn leven wordt niet echt makkelijk. Hij doet wel bijzondere dingen. Terwijl hij notabene gestenigd wordt, bidt hij nog om vergeving van de mensen, voor de mensen die dat doen. Hè? Dan heb je ook wel een groot hart voor anderen. Hè? Als je dat kan doen, als je kan bidden voor je vijanden. Dat was toen ook helemaal niet gewoon. De meeste mensen die gestenigd werden, of een soort als martelaar stierven, die riepen de lelijkste dingen tegen de mensen die dat deden. Daar kunnen we iets van begrijpen. Maar Stefanus niet, die gaat voor ze bidden. Nee, Stefanus' leven werd wel beter van, maar niet makkelijker. Een ander voorbeeld is Petrus. Hè? Van hem staat ook dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Ja, Petrus, ja, als je in de kerk bent opgevoed, dan ken je wel wat verhalen van Petrus. Nou ja, die was niet. Ja, die zat wel vaak mis en zo. En die verloochende Jezus op een gegeven moment. En daar liep hij zichzelf weer voorbij en zo. En dan had hij weer een te grote mond. En toen was hij te snel en zo. Petrus die had moeite met heel veel dingen. Met timing, met geloof, met vertrouwen enzovoort. Maar als hij vervuld is van de Heilige Geest, dan wordt Petrus opeens anders. Dan krijgt hij moed. Dan durft hij op te staan. Dan schaamt hij zich niet meer voor Jezus. En dan heeft hij een toespraak waar buitengewoon veel mensen door tot geloof komen. Het is niet omdat Petrus zoveel slimmer is geworden in 1 keer. Maar dat is omdat de Heilige Geest hem vervulde. En daardoor heeft wat hij doet en zegt het juiste effect. Veel meer effect. Ja, zo zijn er ook meer dingen van Barnabas nog te noemen. Waaraan je ziet dat hij een beter mens is geworden. Nog iets opvallend, wat we nog niet besproken hebben bij Barnabas, is dat hij oog heeft voor anderen. En Barnabas had namelijk Saulus erbij, daar hebben we ook van gelezen. Hè. Hij had het eerder al jaren daarvoor opgenomen voor Saulus. En nu in Antiochië gebeuren er bijzondere dingen. Hij ziet God duidelijk aan het werk, maar hij denkt ook, we hebben hulp nodig. En hij gaat dan op zoek naar Saulus en als hij hem gevonden heeft, dan neemt hij hem mee. Hij dacht, die Saulus hebben we nodig. Hè? Iemand met zijn kennis. Iemand die thuis is in zowel de Joodse traditie als de Griekse traditie. Iemand met zijn leiderschap. Met zijn gaven en talenten. Ja, die hebben we nu nodig in Antiochië. En hij haalt hem erbij. En als je verder zou lezen, dan gaat die gemeente in Antiochië ook, die kerk in Antiochië ook enorm bloeien. Mede door die inzet van Saulus. Ja, dat is ook echt iets typisch van de Heilige Geest. Dat je oog krijgt voor hoe een ander tot zijn of haar recht kan komen. Ja, dat kan in de kerk. Dat je ziet van, hey, die ander, als die dat nou gaat doen, dan ja, dat past heel goed. Dan, het zal vast heel goed kunnen werken. Het kan ook buiten de kerk. Dat je dat tegen een collega zegt of een vriend. Of dat je heel goed kan weten, aanvoelen wat die ander, hoe die tot zijn of haar recht kan komen. Ja, dat is afgaande op Barnabas ook iets wat de Heilige Geest kan geven. Dat is ook iets moois als je dat hebt of krijgt. Oog hoe een ander tot zijn of haar recht kan komen. Nog een laatste ding. Er zou vast meer te zeggen zijn, maar nog een laatste ding wat ook opvallend is aan Barnabas, is dat die, als je hem nog verder leest, hè, dan we nu gelezen hebben, dan komt hij nog een paar keer terug. En vooral in samenhang met Paulus. En op een gegeven moment verandert er iets. Eerst is het Barnabas en Paulus, maar gaandeweg het verhaal wordt het Paulus en Barnabas. Eerst stond Barnabas op de eerste plek en ja, hij had notabene Paulus erbij gevraagd. En Barnabas had de ruggensteun en het gezag van de apostelen in Jeruzalem. Hè? Dat was de eerste man. En Paulus kwam helpen. Maar gaandeweg verandert het. Paulus wordt de eerste man. Niet helemaal duidelijk waarom, maar blijkbaar heeft hij toch een bepaald leiderschap of charisma. Of neemt hij in ieder geval het voortouw. Of misschien heeft het ook iets met taal te maken. Dat daarom Paulus beter uit de verf komt als ze gaan rondreizen. We weten het niet, maar wel te zien dat Barnabas een stap opzij doet. Nou, dat is nou ook iets typisch van de Heilige Geest. Dat je niet vasthoudt aan je positie, aan je status. Van ja, maar ik hoor toch vooraan te staan of ik moet toch dit of... Nee, als het goed is voor de zaak van Jezus Christus, zou je kunnen zeggen, als het goed is voor de verspreiding van het evangelie, dan doe je een stap opzij. Als het goed is voor, nou ja, waar het ook voor een goede zaak is, dan doe je een stap opzij. Barnabas kon dat, dankzij de Heilige Geest. En mooie dingen zo die we in Barnabas zien. En ze kunnen ook meer en meer van ons worden. Als we tenminste openstaan voor de Heilige Geest. Want daar begint het wel mee. Hè? Als je denkt van ja, nou, ik wil gewoon mijn eigen gang kunnen gaan. En ik hou me vast aan mijn eigen strategie en mijn eigen plannen en zo. Dan kan de Heilige Geest natuurlijk weinig betekenen. Je moet wel vervuld willen raken van die geest. Daar wel open voor staan. Ruimte voor maken. Ja, en dan kan er iets gebeuren. Wat je startpositie ook is. En hoe beroerd je misschien tot nog toe hebt geleefd. Of dat je heel erg op jezelf was gericht. Dat maakt het niet uit. Maar als de geest komt, dan kunnen de dingen gaan veranderen. En vaak zie je dat niet opeens en plotseling. Maar gaandeweg wel. Met de leiding van de Heilige Geest, de aanwijzingen van de Heilige Geest, ook de kracht die de Heilige Geest van binnenuit geeft, ja, dan ga je veranderen worden. Ga je veranderen. Word je een beter mens. Iemand die meer lijkt op Jezus Christus ook. Want ja, dat is wat er met Barnabas gebeurt. Hij lijkt op Jezus Christus, toch? Als er iemand is geweest met een hart voor anderen, dan is het Jezus wel. En als er iemand was die oog had voor wat mensen konden betekenen, hè, dan is het Jezus wel. Hè. En die vissers, ze zag Jezus in wat ze allemaal zouden kunnen doen. Zelfs in iemand als Petrus. Ja, Jezus had het al gezien. Wij zouden zeggen, ja, zo'n Petrus, daar kun je echt niks mee beginnen. Die loopt je voortdurend in de weg en die snapt het, voordat die het snapt en zo. Maar Jezus had het al lang gezien. Jij, Petrus, op jou ga ik mijn kerk bouwen. Jezus had ook oog hoe anderen tot hun recht konden komen. En als er iemand een stap opzij kon doen, als er iemand niet vasthield aan zijn status en positie, dan was het Jezus wel. Ja, die gaf alles op omwille van de zaak van God, omwille van anderen, omwille van ons. Dus daarom uiteindelijk, als je onder invloed van de Heilige Geest komt, dan word je een beter mens. Beter gezegd nog, dan word je meer en meer als Jezus. Beter kun je niet worden. Amen. Ga luisteren naar een lied. Een gebed ook om ruimte. Make room. Thank you. Laten we God danken. Heere God, dank u voor uw Heilige Geest. Dat u die hebt gegeven aan ons mensen, uitgestort op deze wereld. Om ons de weg te wijzen. Om ons ook te veranderen. Om ons van binnenuit kracht te geven. Om ons anders te laten kijken. Om ons hart te vergroten. Dank u wel. Dat u uw geest zo gegeven hebt aan ieder die in Jezus Christus gelooft. En we snappen wel dat wij niet, de beste mensen waren. Nee, integendeel. Wij zijn mensen met tekortkomingen, we hebben gefaald en we zijn eigenwijs en eigenzinnig zo vaak. En toch wilt u met uw geest met ons werken. Er iets van proberen te maken. Dank u wel. Wij bidden u dat wij mensen zijn die openstaan voor uw Heilige Geest. Elke keer weer. Daar ruimte voor maken. Erop te vertrouwen dat zijn weg beter is dan de weg die we zelf bedenken. Ook al is die weg niet makkelijk. Zoals die bijvoorbeeld voor Stefanus verre van makkelijk was. En zoals die voor allerlei mensen op deze wereld verre van makkelijk is. Dat we dan toch vertrouwen dat die weg van de Heilige Geest altijd de beste weg is. En wij bidden u ook in het bijzonder voor die dingen die we zagen in Barnabas. Dat die ook bij ons zichtbaar mogen worden. In de gemeente. En bij ons persoonlijk. Misschien ook andere dingen die echt bij uw geest horen. Dat die ook echt zichtbaar worden. In ons. Waardoor we meer gaan lijken op Jezus Christus. En zodat we ook de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus zullen ondersteunen. Zo bidden we u of u uw geest wil geven. En als het nieuw voor ons is, of we er onbekend mee zijn, of dat we zogezegd geen gevoel bij hebben of geen oog voor hebben, dan bidden we u dat dat veranderen mag. Ook al krijgen we geen hard bewijs in handen. Maar dat we wel door gaan krijgen wat die geest in ons en anderen doet en bewerkt. Open onze ogen daarvoor. Gaat u zo met ons mee. Ook deze avond in, deze week in. Misschien hebben we een hele goede week achter de rug omdat er goed nieuws is geweest. Een examen dat behaald is. Misschien ligt het anders. Hoe dan ook. Of we tegen deze week opzien of dat we er juist zin in hebben. Of het goed met ons gaat of dat het lastig is, mentaal of op andere vlakken. Wij willen u bidden of u in ieder van ons tegemoet wil komen. En laten merken dat u ons ziet en bijstaat. En zo brengen we ook de dingen die veel groter zijn bij u neer. Dingen die we in het nieuws, waar we in het nieuws van horen, die waar we zo vaak niks mee kunnen. Maar we bidden u dat u dingen ten goede zult keren. De grote dingen in Iran en Oekraïne en op al die plaatsen en steden waar moeite is en waar de dingen heel ellendig zijn. Wilt u ook daar werken, ook daar goede mensen geven. Mensen ook als Barnabas. En zo komen we ook bij u in de stilte. Om gewoon iets tegen u te zeggen. U ergens voor te danken, u misschien iets te vragen, of zomaar stil te zijn. Neem onze dank aan en hoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We hadden net de geloofsbelijdenis moeten doen, zie ik nu. Die kan alsnog wel, denk ik, hè? Ja. We zijn flexibel. En daarna zingen we het lied Holy Forever. Daarna zou het dankgebed komen, maar die hebben we dus al gehad. Dus ik stel voor dat we het lied Zegenkroon ook gelijk erachteraan zingen. Nu kan iemand de timer zetten hoe snel ik ben met de geloofsbelijdenis opzoeken. Ik dacht 340. Ja, dat klopt ook nog. Het is hier misschien wel de gewoonte om te gaan staan bij de geloofsbelijdenis, ja. En ik mag dus in ieder uitnodigen om in zijn of haar hart deze oude woorden mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden, in de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Nu je toch staat, de komende twee liederen zijn ook wel goed om staande te zingen. Holy Forever en daarna Zegenkroon. Ergens had de collecte nog gemoeten, maar die kan misschien bij de uitgang of tijdens het slotlied na de zegen. Dat is geest van hierboven. In ieder geval, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, hoe je week ook is, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. De Heer zij naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zij onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten. En boven je om je te zegenen. Zo zegene de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen. Thank you.